Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
How to make friends with a Swiss person. This guide will help you get there. You can compliment his or her money. Swiss people love that. Repeat after me. You have very nice money. Can I touch it? If they answer with a maybe, beware. Maybe is Swiss for no. Never make the first move. Ever. Swiss people are easily scared. Don't make any sudden movements, loud noises, or emotional statements. Now, how do I know I successfully made friends with a Swiss person? It's hard to tell, isn't it? Here's a clue. If a Swiss person pays for your alcoholic beverage, drinks are crazy expensive in Switzerland, and Swiss people love their money. So this can be seen as a clear sign of affection. That wasn't so hard. Order?
Na Brexit dreigt dat andere eiland van de EU af te drijven. Zwitserland. Vorige week zijn onderhandelingen afgebroken over een nieuwe relatie en kan Zwitserland in slow motion uit de interne markt vallen. Wat is hier aan de hand? En hoe worden we weer vrienden? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met als altijd allemans vrienden Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Rem Korteweg, Klingendaals Europa-onderzoeker en als Brexit-expert een kenner van onze burenruzies. Welkom Rem.
Dankjewel.
Hey, gebeurt hier waar Europa voor vreesde dat na Brexit andere landen het voorbeeld volgen?
Nee. De onderhandelingen met Zwitserland die zijn, hangt vanaf hoe je het rekent, al 9 jaar gaande over zo'n overkoepelend akkoord, wat nu dan het struikelblok is. Dus dat gaat echt al jaren terug voordat überhaupt de Britten erover na zaten te denken om uit de Europese Unie te treden. Daarnaast is het zo dat eigenlijk sinds 1992, toen de Zwitsers besloten om niet volledig onderdeel te worden van de Europese interne markt, zijn er continu dit soort akkefietjes, continu discussies, continu onderhandelingen. Dit moeten we wat dat betreft anders zien dan de Brexit-discussie, maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken.
Overeenkomst natuurlijk dat ze ook uit de interne markt kunnen vallen. Rob, hoe erg zou dat zijn?
Nou, voor ons niet hoor. Voor de Zwitsers wel. Ik heb het nog even nagekeken waar ruim de helft van hun exporten die gaat naar de Europese Unie en 70% van de importen komt uit de Europese Unie. Dus die handelsrelaties zijn buitengewoon intens. Je zet hier feitelijk gewoon het goed functioneren van je handelsrelatie met de Europese Unie mee op het spel. En Zwitserland is nou niet zo groot dat de Europese Unie daardoor failliet zal gaan. Dus nee, ik denk dat net zoals met de Brexit, dat met name de Zwitsers hier een probleem mee zullen hebben.
Ja. Arend-Jan, je hebt een beetje verdiept in de Zwitserse discussie nu. Hè? Kan je een beetje schetsen hoe dat nou zit? Je had dus allerlei verdragen tot nu toe en dat moet er dan één worden?
Nou, je had dus 120 deelakkoorden, allemaal sectoraal, heel complex. En waarom deden ze dat? Omdat ze dus steeds zich moesten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, nieuwe standaarden bij de EU. Met andere woorden, er moest constant worden onderhandeld. En dat leidde tot nogal wat irritatie aan Brusselse kant. Je had bij de Brexit had je hetzelfde. Hè? Dan werd er gesproken over active of dynamic pre-alignment. Hè? Dan probeer je dus dat level playing field steeds te garanderen. Ja. Nou, Brussel zei, we gaan een raamwerk maken. Dan hoeven we dat niet meer constant aan te passen. Nou, dat hebben ze dan schoorvoetend gedaan. 7 jaar over onderhandeld. Dat is misschien wel 9 jaar, 2014. Hè? En toen gebeurde er iets vreselijk interessants. Namelijk, het was 2018, was er een tekst. Daar waren ze het een beetje over eens. En toen durfde dat niet aan een referendum te onderwerpen. Die dachten, nou weet je, we sturen het gewoon even lekker naar alle belangengroepen op. En die mogen er dan over babbelen. En vervolgens gingen allemaal oud-ministers hielden zich muisstil. En die belangengroepen gingen natuurlijk dat akkoord kapot schieten. Dus hier zien we dus een voorbeeld dat een directe democratie, of de dreiging daarvan, de dreiging van het referendum en een stuurloze regering. Hè? Ja, dat betekent dan dat je dus nu niks hebt. En zoals Rob terecht zegt, Zwitserland heeft grote handelsbelangen. En dit leidt nu tot een erosie daarvan. Lijkt me niet handig. Dus er moet een beetje leiderschap in Zwitserland komen, zou ik zeggen. Ja.
Ik wil het zo hebben over wat het zegt meer over ons, over de EU. Dat we inmiddels met vrij veel buren ruzie hebben. Maar wat is er nou daar in Zwitserland aan de hand? Is dat dus zeg maar populisme wat hier de wig drijft?
Het is een overspannen conceptie van soevereiniteit. Wat we dus ook bij de Brexiteers zien. zien we ook bij de Zwitsers. Hè. En het misverstand bestaat hieruit. Zij denken dus dat als je soeverein blijft, hè, dat dan ook de wederzijdse afhankelijkheden die er altijd zijn, dat die er ook zijn opgegeven. Wat natuurlijk volstrekt onzin is. Zwitserland is een klein land in de kern van Europa. Heeft intensieve handelsbetrekkingen. Ze moeten dus even de denkstap maken. Je kan beter maar de regels van die handel mede bepalen. Hè. Dat vereist dus lidmaatschap. Maar dat is dus niet waar de Zwitsers mee bezig zijn.
Rob? Maar Arend-Jan, ik blijf het toch curieus vinden, maar dat is eigenlijk ook een vraag aan Rem. Ik bedoel, er is zo'n miljardair, een of andere Kartner, hoe heet die man, die zegt, nou, we moeten gewoon uit en we moeten een Brexit deal hebben. Dus je wil wel een overkoepelende deal, maar zoiets als de Brexit, alleen maar gebaseerd op een klein stukje handel. De radicaal rechts, de Zwitserse Volkspartij, die wil er helemaal uit. Zij moeten toch ook gewoon begrijpen dat dit ten koste gaat van een eigen verdienvermogen. Ja. En toch doen ze het. Het is inderdaad wat je zegt, het is nationalisme. Maar ik blijf me gewoon continu verbazen. Maar die discussies zie je dus ook in Nederland, hoor. Dat er dus mensen zijn die zeggen van, ja, wel, interesseert me eigenlijk geen reet. Wat er gebeurt met mijn verdienvermogen, dan verdienen we aan minder. Maar dan zijn we in ieder geval soeverein. Ik vind dat een totaal irrationele en voor mij niet te begrijpen reactie. Of ben ik nu echt buitengewoon naïef, Rem of Arend-Jan?
Rob heeft volkomen gelijk. En het is angstaanjagend. Want je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk is Zwitserland een soort droomland van Thierry Baudet. Hè? Directe democratie. Heel erg vijandig tegenover vrijheid van personenverkeer. Ook heel gierig met sociale uitkeringen. Als je daar dus werkt bij een Zwitsers bedrijf als Nederland en je wordt ontslagen, dan raak je direct je verblijfsvergunning kwijt.
Ja, stel ik de vraag ook wel aan Jan aan de verkeerde. Moet je dat eerder aan een psychiater vragen of een psycholoog dan iemand die zich bezighoudt met internationale betrekkingen of internationale politiek? Maar ik blijf het gewoon, ik blijf het curieus vinden. Rem, wat denk jij, wat is nou ten diepste hier de achtergrond van waarom nemen mensen besluiten terwijl ze weten dat dat gewoon hun geld kost? Wat is dat?
Nou ja, ik kan maar. In de context van Brexit heeft Nigel Farage, jullie kennen hem wel, ooit een keer gezegd: het maakt mij niet uit als wij als Engeland armer worden, als dat maar betekent dat wij soeverein zijn en meer controle hebben over onze migratie. En ik weet minder goed hoe de discussie in Zwitserland speelt. Want daar wordt om het jaar heb je daar een andere regering en alles wordt aan een referendum gegeven. Maar Arend-Jan heeft natuurlijk wel gelijk dat populistische tendensen wel heel sterk gevoed worden als je een complex economisch akkoord voorlegt. Wat niet goed uitgelegd wordt aan de bevolking, wat dat betekent. De Zwitsers die zijn buitengewoon gevoelig voor allerlei stappen die hun soevereiniteit of hun neutraliteit zouden aantasten. Dat weten we. Ze zijn ook ontzettend protectionistisch als het gaat over het beschermen van hun vrij hoge lonen. Dus ze zijn altijd heel kritisch geweest over de mogelijkheid van de vrijheid van persoonsverkeer. En in die context, als je het dan voorlegt aan een referendum, ja, dan ontstaat er een hele makkelijke situatie dat zo'n akkoord afgeschoten wordt. Maar eerlijk gezegd, de Zwitsers lijken op dit moment niet echt in paniek. Die denken van, we hebben de deur eventjes dichtgegooid voor zo'n overkoepelend akkoord, maar de Europese Unie die zal vast wel nog bilaterale akkoorden met ons willen uitonderhandelen. Want we zijn een bergketen in het midden van de Europese Unie. Wij gaan nergens heen. We handelen ook veel met elkaar. De wederzijdse handel is ongeveer 280 miljard. Dus ja, zij rekenen erop dat de Europese Unie de rationele route gaat volgen en dan terugvalt op een plan B waarin je door blijft gaan met deze 120 deelakkoorden. En ik vraag me af of de EU dat wel gaat doen.
Nee, de Europese Unie, althans wat ze nu hebben gezegd, die hebben eigenlijk feitelijk aangegeven, dit willen we niet, we willen hier vanaf. We kunnen niet iedere keer, als er weer een referendumpje is, weer gaan sleutelen aan die akkoorden. We willen gewoon één groot akkoord hebben en that's it. En daar hebben ze denk ik gewoon gelijk in.
En dat betekent dus dat die deelakkoorden zijn dus nu bevroren. Hè? Dat betekent dus dat die markttoegang die erodeert geleidelijk. Hè?
Ja. En, die worden dus niet geüpdate. Ja,
exact.
Wel al meteen de medische apparatuur, geloof ik, die als eerste aan de beurt was. Dus dat is op dit moment wel misschien lastig.
Daarom is wel een seks zo boos.
Wat je dus ook ziet is dat de Zwitsers nu ook medisch materiaal uit de Europese Unie aan het opslaan zijn om hun loodsen vol te hebben, zodat ze nog steeds kunnen blijven produceren. Omdat inderdaad op hele korte termijn, en dat is eigenlijk al gebeurd, is een van die akkoorden, een van die 120 akkoorden, die is verlopen. En dan heb je te maken met tarieven, dan heb je te maken met regelverschillen. En dat gaat dan in die sector gaat dat pijn doen. Wat wel lastig is, aangezien het 3% van de Zwitserse export.
En dan zijn daarna zijn de koekoeksklokken en de kaasfondue ook aan de beurt.
Maar Rem, er zit toch ook zo'n gezellige guillotine-clausule in?
Ja.
Met andere woorden, als een van die akkoorden om zeep wordt geholpen, dan vervallen alle akkoorden. Heb jij enig idee wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn, van die clausule die erin zit?
Er is niet een guillotine-clausule voor de hele relatie. Je hebt wel guillotine-clausules per sectoraal akkoord. Ja. En je hebt verschillende manieren waarop dit besluit pijn kan gaan doen. Eén is dat zo'n guillotine-clausule geactiveerd wordt. En dat betekent als er geen update is, dan vervalt het helemaal. Je hebt ook sectorale akkoorden. Ja, het is een enorm oerwoud hoor, als je daar doorheen moet werken. Maar je hebt ook sectorale akkoorden die waarin in feite de status quo vastgelegd wordt. Maar als regels veranderen, als de Europese Unie regels aanscherpt op het gebied van handel in chemische goederen of de voedselveiligheid of hoe wij vinden dat machines gemaakt moeten worden, en dat wordt niet aangepast in zo'n sectoraal akkoord, ja, dan is het sectorale akkoord wat de Zwitsers hebben is alleen het papier waar het op geschreven is. Hm. Want je kan daar geen rechten aan ontlenen om toegang te krijgen meer tot die markt, omdat de regels gaan verschillen. Ja. En dat is echt wel een probleem als dit lang blijft duren.
Ja. Oké, genoeg denk ik voor nu eventjes over de Zwitsers. Laten we zo even verder kijken naar onszelf.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Rem Korteweg, chef EU bij Klingendaal. We hebben eigenlijk dus best veel ruzie met de buren. En ik denk dat iedereen die woont in een drukke buurt dat wel herkent. Je hebt altijd feestvierders of zagerijnen of zoldervossen of ASO's. Maar als je mot hebt met zo'n beetje alle buren, dan kan het ook dat het ergens een beetje aan jou ligt. Rem, als je zo'n beetje op de kaart rondkijkt, met welk buurland hebben we dan inmiddels geen gedoe meer?
Ja, ik denk dat we het minste gedoe met de Noren hebben inmiddels. Maar ieder jaar komt dat ook wel weer terug in de context van de jaarlijkse visserijonderhandelingen. Maar ik denk, als ik zou moeten kiezen, dan zou het Noorwegen zijn. Okay. Waarmee we het beste.
Daar kan je ook geen ruzie mee maken, hè, met Noren.
Wacht maar.
Ja, precies. Hey, maar wat zegt dat jou?
Nou ja, kijk, wat een beetje pijnlijk is voor de Europese Unie, is dat als je de relatie met een rijk net land als Zwitserland, als je dat niet kan beheersen, terwijl je ook geen goede betrekkingen hebt met landen als Rusland en Turkije, ja, dan heb je misschien wel een probleem in ofwel je communicatie, ofwel je buitenlands beleid, of het is iets structurelers aan de hand. En dat is volgens mij gaande. Namelijk, de Europese Unie is altijd de grootste speler. Altijd de grootste markt waarmee onderhandeld wordt. En als je geen lid wil zijn van de Europese Unie en je onderhandelt over economische relaties, dan gaat dat altijd gepaard met concessies aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Mm-hmm. En de Europese Unie die heeft ook door Brexit geleerd om de waarde in te schatten van wat het betekent om de integriteit van de interne markt te waarborgen. En die bereidheid aan de Europese kant om concessies te doen, om kleinere landen, kleinere economieën tegemoet te komen, die is een stuk minder geworden. Dus
de
Europese Unie.
Dat lijkt me ook nog wel een keer terecht. Als je dus ziet wat die Zwitsers willen. Die willen mogelijkheden hebben om staatssteun te verlenen. Nou ja, daardoor kom je gewoon in een oneerlijke concurrentiepositie terecht. Ze willen lage sociale uitkeringen voor EU-burgers die in Zwitserland resideren. Ze willen restricties voor Europese bedrijven, EU-bedrijven in Zwitserland. Ja, weet je, dat kan je toch gewoon niet accepteren. Maar het is gewoon, het is een massa ongelijkheid. Dat is precies wat je zegt. Dat is gewoon waar het om draait. En naarmate de Europese Unie meer gaat integreren, sterker wordt, die regelmacht groter wordt, zal dit alleen maar toenemen. En dat is eigenlijk, weet je, interessant genoeg, als je het positief bekijkt, is dat een hele goede zaak. Want dat betekent gewoon dat de Europese Unie een steeds grotere machtspolitieke speler wordt. Ja, en dat dat problemen oplevert voor kleinere landen. Ja, allemaal hoela, dat weet ik ook wel.
Ja, en toch even nog een bruggetje naar Brexit. Want pre-Brexit was de Europese Unie meer bereid om, toch met de Zwitsers proberen eruit te komen. We wisten dat het altijd een enorme, oneindige onderhandelingscyclus met de Zwitsers was. Maar men dacht van oké, dat kan. Maar met het vooruitzicht dat met het Brexit-akkoord we dat ook gaan krijgen met de Britten. En dat de Britten absoluut zullen kijken wat voor precedent er geschapen wordt met de Zwitsers. Betekent dat de Europese Unie nu zijn positie verhardt richting Zwitserland om de Britten niet aan te moedigen. Ja, ja. Dus het is de Europese Unie leert ook wat dat betreft om strategischer om te gaan met het inzetten van de eigen onderhandelingspositie en van met name de interne markt.
Ja, maar dit is allemaal goed en wel. Maar Rem, ik hoorde jou volgens mij ook nog iets zeggen. Het zou ook iets met de communicatie te maken kunnen hebben of dat de commissie te rigide is.
Ja, nou kijk, wat er heel vaak gebeurt met zo'n handelsakkoord is dat zijn duizenden pagina's. En dat wordt dan door de ambtenaren, door de technische experts wordt dat uitgewerkt. Maar dat is niet om doorheen te komen. En als het er eenmaal ligt, dan wordt er gezegd van ja, wilt u alstublieft tekenen bij het kruisje. Ik denk dat wij in Nederland ook nog wel een discussie moeten hebben over hoe we met ons eigen handelsbeleid omgaan. Wat natuurlijk een afgeleide is van het Europese handelsbeleid. Wat er niet goed gedaan wordt in de communicatie is dat er uitgelegd wordt, zoals wij nu doen, van wat het belang is om bijvoorbeeld toegang te houden tot de interne markt, om bijvoorbeeld staatssteunregels te volgen van de Europese Unie als dat je belangrijkste handelspartner is. Als dat gesprek niet plaatsvindt, ja, dan creëer je dus ruimte voor populistische krachten die zeggen van ja, maar soevereiniteit of neutraliteit maar, of we zitten op onze berg.
Maar Rem, om even om Brussel te verdedigen. Je hebt na 7 jaar onderhandelingen in 2018 heb je een, of echt, dat was eigenlijk na 4, hè? Heb je een tekst waar je het over eens bent met elkaar? Ja. En vervolgens gaat Zwitserland die tekst thuis niet verdedigen. Nou ja, dan zou ik me dus ook in de aap gelogeerd voelen.
Ja.
Toch?
Ja, klopt. Nee, klopt. En ik denk, ik beschuldig de commissie in zoverre ook nergens van, maar wel de lidstaten. Welke lidstaten hebben zich hard gemaakt voor dit akkoord met de Zwitsers? Volgens mij vinden de lidstaten het ook prima om dat af te schuiven op de commissaris Handel in Brussel. Want dat is ook fijn als de Zwitsers niet mee willen spelen.
Maar Remmert is toch gewoon communautair beleid. Die gaat Brussel toch gewoon over? Die mogen toch alleen handelsakkoorden afsluiten?
Niet dit afsluiten wel, maar het mandaat, het vaststellen van het mandaat, dat gebeurt wel degelijk door de 27 lidstaten. Ja. Dus die bepalen ook de onderhandelingsruimte. En als de 27 lidstaten een mandaat hebben vastgesteld, dan gaat de commissie aan de slag.
Ja, dat ben ik volstrekt met je eens, maar dat is even hier het punt niet. Het zijn de eisen van de Zwitsers die gewoon totaal niet sporen met de uitgangspunten van de interne markt. Ik bedoel, dan kan je hoog of laag springen, maar dan zou ik als commissie ook zeggen van jongens, ga in godsnaam koekoeksokken daar maken, maar hou hiermee op.
Ja.
Het zijn gewoon rozijnenpikkers. Ze willen de rozijnen uit het pap halen. Moet je voorstellen, ze hebben een modaal loon van 70.000 euro per jaar. Bij ons is dat 40.000. Dus het is een heel erg rijk land. Nou, de prijzen zijn in Zwitserland ook heel hoog. Dus ze doen met name boodschappen bij de buren. Daar zie je altijd een soort free rider status. Eerst vroeger hebben ze nog het bankgeheim gehad. Dat was ook zo gezellig, hè? En nu vragen we van, je luister eens, als je toegang tot die gemeenschappelijke markt wil hebben, dan moet je gewoon met staatssteun onze regels volgen. Dat is een hele normale eis. Hè? En wij zouden het ook wel leuk vinden dat als EU-burgers die bij jullie werken en die werkloos raken, dat jullie ze ook een beetje onderhouden. Ja. Dat doen ze, dat weigeren ze gewoon allemaal. Nou ja, en dan, weet je wat ik er zo belangrijk aan vind? In Nederland, bij onze populistische vleugel, wordt Zwitserland als een paradijs gezien. Hè, met directe democratie, is allemaal prachtig. Dit is juist het bewijs dat die dreiging van dat referendum dat eraan kwam, dat leidt tot een stuurloze en ook laffe Zwitserse regering. En die bovendien ook helemaal niet kiest voor de belangen van de Zwitserse burgers zelf. Want ja, erosie van de toegang tot de gemeenschappelijke markt, dat kan nooit een Zwitsers belang zijn.
Per capita, dus per hoofd van de bevolking, een van de grootste verdieners aan de Europese interne markt.
3.000 euro.
Ja, ja, tussen drie, ja, zelfs, zelfs nog meer is het. En als je dus even verderop bij mij gaat kijken in Genève, dan, ja, dat zijn alleen maar grenswerkers. Het continue verkeer over en weer van Fransen die in Zwitserland werken en Zwitsers die in Frankrijk werken, dat is echt gigantisch. Het is gewoon één groot Europees vrij gebied. Nou, je moet er toch niet aan denken, als Zwitser, dat gaat veranderen.
Er werken volgens mij 1,4 miljoen EU-burgers in Zwitserland. Ja. Dat zijn, zijn enorme aantallen.
Ga naar Genève toe, ga naar Montreux toe. Dat zijn gewoon totale Europese steden waar je ook wel Zwitsers ziet.
Ik hoor uiteindelijk toch best wel veel overeenkomsten met die Brexit. Hè? Het gaat over personenverkeer, het gaat over soevereiniteit. Ja. Populisme speelt een rol, rigide Europese commissie, politieke avonturiers.
Het is een hele rare, dysfunctionele liefdesdriehoek. Hè? Tussen het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de EU. Om maar even nog een dwarsstraatje te benoemen. Zwitserse banken hebben geen vrije toegang vanuit Zwitserland op de Europese interne markt. Dat is onderdeel van het akkoord wat in 1992 met ze gesloten is. Dus wat hebben Zwitserse banken gedaan? Die hebben allemaal dependances geopend in Londen. Vlieg naar Londen en je vliegt over de wolkenkrabbers van Credit Suisse en RBS heen. Die wolkenkrabbers heb je niet in Zwitserland zelf. Dus vanuit Londen drijven Zwitserse banken handel met de rest van de Europese Unie. Nou, wat gebeurt er? Brexit, geen afspraken over financiële dienstverlening tussen de EU en het VK. En Zwitserse banken hebben nu een probleem. Ja. Dus het haakt allemaal op elkaar in. Het punt wat je maakte, Hugo, over die soevereiniteitsdrift, die zit er natuurlijk ook heel sterk in. Die zorgen om vrijheid van persoonsverkeer. Maar nogmaals, dit is precies de reden waarom de Europese Unie ook echt zo'n overkoepelend akkoord wilde. Omdat ze de bui al zien hangen dat de Britse onderhandelingspositie een soort grote variant van het Zwitserse model gaat worden. Daar loopt men niet warm voor in Brussel. En dan denken ze van, nou, dan gaan we maar met de vuist op tafel slaan en een beetje onze economische spierballen laten zien.
Ja, is het ook zo dat gedoe waar we van af wilden met de Zwitsers, die permanente onderhandeling, dat we dat dan straks weer met het VK krijgen?
Ja, want het akkoord wat er nu ligt, het is maar 5 jaar geldig en daarna moet het opnieuw overwogen worden. Er zitten veel losse eindjes in de TCA, wat de afkorting is voor het handelsakkoord met de Britten. Dus dit gaat absoluut Zwitserse karakteristieken krijgen.
Meer ruzie met de buren.
Het bestaat ook maar een klein deel van de totale economische relaties met Zwitserland, met het Verenigd Koninkrijk.
Ja, wat ik zei, financiële dienstverlening zit er niet in. Dat is een vrij groot gedeelte van de Britse schatkist. Die drijft daarop. De parallellen zijn er absoluut.
Meer ruzie met de buren dus, behalve gelukkig vooralsnog met Noorwegen. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luister dus op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Michael vraagt, wat maakt het voor de Zwitsers zo aantrekkelijk om buiten de EU te blijven?
Niks. dat zijn sentimenten. Ja, nou, of zie ik het nou helemaal verkeerd? Nou, dat iedereen is met domheid geslagen.
Er zitten een aantal hele nadrukkelijke nadelen aan. Dus bijvoorbeeld die toegang voor Zwitserse banken tot de Europese interne markt. Daar hebben ze echt onder te lijden, om het zo maar te zeggen. En ze hadden dus die route via het VK, die is afgesloten. Dus daar moeten ze nu alternatieven voor gaan bedenken. Wat in ieder geval aan Zwitserse zijde vaak gezegd wordt, is van ja, maar wij willen neutraal zijn. Wij willen soeverein zijn. Wij willen zelf over onze regels kunnen beslissen. Dus wij willen niet staatssteunregels van de Europese Unie opgedrongen krijgen. Maar en daarvan kan je zeggen van ja, dat is ideologie, of dat is emotie, of dat is gepolitiseerd. Wat volgens mij een concreter punt is wat ook Arend-Jan eerder benoemde. De Zwitsers hebben ongelooflijk hoge lonen. Ga je de deur openzetten voor een EU-achtige manier van vrijheid van persoonsverkeer, om arbeidsmigratie mogelijk te maken, ook niet alleen van Fransen op de grens met Genève, maar ook mensen uit Centraal- en Oost-Europa, dan gaan die lonen gedrukt worden. Want er is opeens veel meer. Je kent best wel wat mensen die graag voor een Zwitsers loon zouden willen werken. Ja. En dus het is ook gewoon een protectionistische houding.
Maar kijk, dat is wel heel interessant. Helemaal mee eens. Maar wat gaat er dan gebeuren als je af bent van, laten we zeggen, die handelsakkoorden die er allemaal nu zijn? Die 120 akkoorden, dat hele kaartenhuis op een of andere manier in elkaar start. Wat zou er dan met die lonen gaan gebeuren?
Nou ja, de vraag is wat dat met de, in eerste instantie wat er met de economie gebeurt als al die mensen daar niet meer makkelijk kunnen werken. Dus die 1,4 miljoen Europeanen die er nu al aan de slag zijn, als die als hen het moeilijker wordt gemaakt, dan moet je dat met de Zwitserse bevolking zelf opvangen. En dat gaat gepaard met economische kosten. Dus en dat je mag verwachten dat dat ook zich vertaalt in lagere lonen. Dus hoe dan ook, en volgens mij is dat het punt wat je wil maken, is dat ze zich een beetje in de vingers snijden. Mm-hmm. Nogmaals, de Zwitsers rekenen erop, omdat ze al 50 jaar met de Europese gemeenschap eerst en daarna met de EU aan het onderhandelen zijn, dat ze hier ook wel toch op z'n Zwitsers er weer tussenuit gaan komen. Maar de vraag is, en die stelde Arend-Jan nu ook, van accepteert de EU het dat je een rozijnenpikker in het midden hebt, Zwitserland, die de krenten uit de pap blijft halen en zich niet verplicht aan al die verantwoordelijkheden en al die lasten waar EU-lidstaten mee te maken hebben. En ik denk dat het glas enigszins leeg aan het raken is aan de zijde van Brussel.
Maar kijk eens, Arend-Jan en Rem. Als we dat gaan doen als Europese Unie, dan snijden we onszelf in de vingers. Dat gaan we dus niet doen. Ik bedoel, als Nederlander zou ik dat gewoon niet willen. Ik zou dat niet accepteren.
Vind ik ook. Overigens hebben de Zwitsers nog wel één kaart, zit ik me net te bedenken. Kijk, ze maken zeer mooie producten. Dat moeten we dat koekoeksland toch wel even toegeven. Hè? En ik kan me dus voorstellen bij die medische producten die ze maken, die krijgen dus nu een tarief van 20% las ik ergens. Nee. Nou ja, de zorg is natuurlijk de public purse. Hè, en dat betekent dat als die Zwitserse apparaten zo vreselijk goed zijn, dan kopen we ze ook wel als ze 20% duurder zijn, tenzij de Amerikanen een alternatief hebben. Mm-hmm. Maar kijk, ze hebben die degelijkheid van hen, die zal hem nog wel eventjes helpen. Je betaalt je gewoon scheel voor Zwitserse producten, maar dan heb je natuurlijk ook wel wat.
En nou daar hopen ze misschien ook op. Wordt het misschien heel aantrekkelijk, Arend-Jan, om dat soort apparaten in Europa te gaan maken, in de Europese Unie te gaan maken.
Zeker.
Omdat ze goedkoper zijn, dan heb je gewoon veel meer geld ook voor research en development dan.
Ja, en het is niet alleen, we praten veel over medische apparaten, omdat dat het eerste akkoord is wat verloopt. Maar je moet ook denken aan de chemische industrie en zeker ook aan de farmaceutische industrie. Pharma is een hele belangrijke sector voor de Zwitsers, maar ook voor landen als Frankrijk en Duitsland. Dus het zou mij niet verbazen als er in de gangen van Parijs en Berlijn dat er toch ook wel een beetje wordt gekeken naar wat voor opportuniteiten dit creëert om bedrijvigheid naar Frankrijk dan wel Duitsland te halen.
Iets heel anders. Van Luc Boeken krijgen we de Nederlandse groeten uit de Oostschweiz. Heel fijn. Met de vraag, is China politiek een belangrijke splijtsam tussen de EU en Zwitserland?
Er wordt wel veel handel gedreven tussen China en de Europese en Zwitserland. Dat is wel een ding. Maar een splijtswam kan het nooit zijn, omdat, geloof het of niet, China niet aan Zwitserland grenst. Het is ontsloten door de Europese Unie. Dus ze zullen ongetwijfeld, net zoals bijvoorbeeld Orbán, die Chinese kaart kunnen spelen. En zeggen van dan richten we ons meer naar op China. Maar het probleem daarvan is dat de transactiekosten dan veel te hoog worden. China ligt gewoon te ver weg.
Ik ben dat wel volledig met Rob eens. Kijk, als er één wetmatigheid is in de internationale handel, is dat je meer handel drijft, significant meer handel drijft met je buren dan met landen aan de andere kant van de wereldbol. Of daar nu tarieven gelden of niet, dat is een ijzeren wetmatigheid. Daarnaast, ik heb nog eventjes naar de cijfers gekeken. En Zwitserland handelt veel met China, maar dat staat in geen vergelijking met de handel met EU-lidstaten. Ja, ja. Dus ik denk dat die splijtswam dat eerlijk gezegd wel mee zal vallen.
Politieke opportunisten zullen dat argument gebruiken. Dat doet Orbán ook. Ja. En dat is ook zo'n fijne nationalist. En dat argument, dat kan je wel gebruiken om deel van de bevolking achter je te krijgen. Want een groot deel van de bevolking kan ook gewoon niet inschatten dat het überhaupt niet mogelijk is om, laten we zeggen, je handelstromen, als het niet meer goed gaat met de Europese landen, om dan die na te gaan verleggen naar China. Ik bedoel, dan moet je toch een klein beetje verstand hebben van hoe handelstromen lopen. Dus dat is wel heel lastig hoor. En ik vind, kijk, nog even terugkomend op een punt wat jij maakte, Rem. Het wordt niet goed uitgelegd, dit soort handelsverdragen. Maar dat is ook wel heel lastig. Je moet ook wel wat basiskennis hebben om überhaupt de uitleg te kunnen begrijpen. Het is veel meer, denk ik, een kwestie dat je gewoon de politiek niet vertrouwt. Want als je die politiek zou vertrouwen, en die zouden zeggen, nou, vertrouwen met een goed akkoord, dan ga je daarmee instemmen. Maar anders doe je dat niet. Ik denk dat daar een fundamenteel probleem zit. Dat zie je ook met de discussies in Nederland over een Nexit en dat soort zaken. En over het Oekraïne-akkoord en dat soort gedoe. Lastig uit te leggen, maar uiteindelijk wat er aan de hand is, is een fundamenteel wantrouwen in de politiek.
Ja. Nou ja, kijk, we hebben ook, ik ben het daar voor een heel groot gedeelte mee eens, Rob, maar we hebben in Nederland, maar ook in andere Europese lidstaten, we hebben natuurlijk ons handelsbeleid geoutsourced aan de Europese Unie. Of de outsourcen is niet het juiste woord, maar het is communautair beleid. Het punt maakte jij ook net. Dat is zo, maar het lijkt alsof het betekent dat wij in Nederland niet meer praten of nadenken over wat ons handelsbeleid als onderdeel van het Europese handelsbeleid zou moeten zijn. Alsof we zeggen, maar dat vindt plaats in Brussel. Alsof het iets anders is. En ik trek die vergelijking met mijn ervaring in het Verenigd Koninkrijk. Je kan de Britten ongelooflijk veel kwalijk nemen over hoe ze Brexit hebben aangevlogen. Maar wat er nu wel gebeurt in dat land, is dat er in het Verenigd Koninkrijk echt discussies zijn over het handelsbeleid. Over hoe ze zich willen opstellen. Ik ben daar heel kritisch op, hoe ze daar invulling aan geven. Maar er is in ieder geval echt een gesprek, een publiek gesprek gaande. En dat hebben wij in Nederland, en voor zover ik dat in andere Europese lidstaten kan inschatten, toch echt veel, veel minder.
Ja. Klopt.
Nog even een echte Boekestein aan de wijkvraag van Freek Zuid. Die wil weten, is deze mogelijke zwexit aangezwengeld door mogendheden van buiten de EU?
Nee.
Nee, maar het is wel zo dat natuurlijk toch een soort populistisch nationalistische nogal rechtse wind waait door een aantal landen. Dus daar zijn wel relaties, maar dat hebben we dus net ook al geconstateerd, dat er op dit punt wel relaties zijn met types die in Nederland de Nexit willen en de Brexit.
En misschien is hier ook wel heel veel over getwitterd vanuit Sint-Petersburg, weten we dat?
Dat zou kunnen, maar je moet...
Ja, nou, ik denk dat het daar te onbeduidelijk voor is. Dan moet je echt iets hebben. Hè. Het is dat Boekestein en de Wijk daar nu een aandacht aan besteden. En hier en daar een kantartikeltje. Maar dan moet je echt wat hebben wat veel meer de emoties losmaakt. En dan kun je dat wel beïnvloeden. Dus het zou best kunnen zijn dat je wel probeert vanuit buiten dat te beïnvloeden in Zwitserland zelf. Maar niet in Nederland.
Ja. Sluiten we af met de stelling van Willem. Die vraagt of we het eens zijn met zijn conclusie. Uiteindelijk zullen economische effecten toch weer de doorslag geven in zo'n transitoland. Die Toblerone-eters zijn voor geld immers uitermate gevoelig.
Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Want dat hebben wij ook altijd gezegd over de Brexit. En die ging ook gezellig door. En dus ik zou daar niet al te hard op rekenen. Dat hangt er echt vanaf hoe groot die krachten zijn.
Wat ik ook, een marxistische interpretatie van de geschiedenis, die werkt dus niet bij Brexit, hè, want de City was gewoon tegen Brexit en er werd niet naar geluisterd. En dat geldt dus kennelijk ook niet in Zwitserland, want het bedrijfsleven dat exporteert is zit hier natuurlijk heel glazig naar te kijken. We leven dus in een tijd van grote ideologische, moet je het noemen, zelfbevrediging of zoiets.
Nou ja, wat je ziet is dat in de strijd tussen ideologie en economische rationaliteit, ideologie toch wel heel sterk staat of lijkt te staan. Zie de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk. Wat wel ook zo is, Zwitserland is ongelooflijk rijk. Het is al een paar keer gezegd. Dus een klein beetje iets mindere economische voorspoed, dat kunnen ze wel leiden. En dan zijn ze nog steeds rijk. Dus het wordt het ook, er is geen paniek op dit moment in Zwitserland. Het is niet zo dat er verhitte discussies over zijn, à la wat we in het Verenigd Koninkrijk zagen. En dat komt ook omdat dit een hele geleidelijke zwexit zou worden. Het is niet van het een op het andere moment. Er is geen no deal die eraan zit te komen, die opeens tot een grote revolutie zou kunnen leiden. Dus ik verwacht niet dat het heel snel
De CEO's van de grote
veranderen.
Bedrijven worden toch wat zenuwachtig, hoor.
Klopt.
Hebben zich al verenigd en die zeggen van, jongens, waar zijn we mee bezig? Kunnen we hier even mee ophouden?
Ja, maar alles moet naar een referendum in Zwitserland. Volgens mij houden ze er een paar per jaar.
Vier per jaar.
Ja. Ja. Waarmee het korte antwoord op de vraag van Willem of we het eens zijn met de stelling dus is nee. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Rem Korteweg en tot volgende week.